Dan gaan we door naar 6. Dat is een toelichting op de stand van zaken logies-accommodatiebeleid. Ik geef het woord aan mevrouw Elke Polstra voor haar presentatie. En mijn vraag aan mevrouw Polstra is, wilt u de vragen tijdens de presentatie of wilt u ze het liefst erna?
Wat mij betreft kunnen verduidelijkende vragen kort kan tussendoor. Zijn het echt uitgebreidere technische vragen dan liever op het einde? En daar is daar hebben we tijd voor in gecalculeerd. Dus.
Oké, dan weet de commissie voldoende, neem ik aan. Dan kunt u starten met de presentatie.
Nou, dank u wel, voorzitter. En goede avond, commissieleden, wethouder, toebehoorders en mensen die kijken via de livestream. Mijn naam is Elke Polstra en ik ben beleidsmedewerker fysiek en economie bij de gemeente Valkenburg aan de Geul. En ik mag u vandaag een update geven over twee grote trajecten die op dit moment lopen op het gebied van de vrije tijdseconomie. Mag ik de volgende sheet? Ja. Ik begin met een korte toelichting op de visie vrije tijdseconomie 2035 voor de gemeente Valkenburg aan de Geul. En daarna ga ik wat uitgebreider in op de herijking van het logie-accommodatiebeleid. Het stuk dat nu ook inderdaad op uw agenda stond. Maar wij vonden het ook in overleg met de wethouder goed om u ook nog even een korte update te geven over het visievrije tijdseconomie traject. En daarna is inderdaad nog ruim voldoende tijd om vragen te stellen, zoals net al aangekondigd. Dus mag ik? Ja, super. Dank u wel. Nou, om te starten met de korte update over het visie vrije tijdseconomie traject. Even kijken, ik ga zelf ook even vooruit in mijn sheet. Even kijken, moet ik wel goed beladeren. Ja, nou, mijn collega Marijke Embrechts heeft u in de commissievergadering van september al meegenomen in het proces om te komen tot de visievrije tijdseconomie. En ik mag u bij deze mededelen dat we sinds januari naar buiten zijn getreden met de Valkenvluchtcampagne. En dat is eigenlijk het participatietraject dat wij gaan instarten voor het vormgeven van de visievrije tijdseconomie. En we zijn gestart met een enquête, met een bewonersenquête. Die staat nu op dit moment live, dus die is nu op dit moment nog in te vullen, tot en met 3 februari aanstaande. Ik heb hier een foldertje bij me, dus ook aan iedereen hier die hem nog niet heeft ingevuld, ja, wil ik u vragen van vul hem zeker in. Want deze info is voor ons heel erg belangrijk, namelijk voor ons draagkrachtonderzoek. Want we gaan een draagkrachtanalyse uitvoeren. En daar is de mening en het gevoel van inwoners is daarin heel belangrijk. Ik zie, voorzitter, een vraag volgens mij.
Mevrouw Roding.
Ja, dank u wel. U zegt draagkracht, maar bedoelt u niet draagvlak?
Nee, het is echt draagkracht. Okay. Ja, ja, ik zal het heel kort toelichten. Het heeft inderdaad mijn collega Marijke Embrecht in september, als het goed is, ook al kort toegelicht. Maar we hebben natuurlijk te maken met toeristische en recreatieve druk op economie, op leefbaarheid en op het landschap, op milieu. En die druk, in sommige gevallen is dat netjes in evenwicht. Hè? Dus hebben we zowel negatieve als positieve effecten daarvan. En dan is het in balans. Maar we merken soms dat die balans hier en daar wat overschreden wordt. En dat willen we nu met dit onderzoek. Dus daarom is het echt een draagkrachtonderzoek. We gaan onderzoeken hoe draagkrachtig onze gebieden zijn als we het hebben over toerisme en recreatie. Dus het wordt in ieder geval een heel mooi traject en daar hebben we nu een start mee gemaakt. En dit is het eerste ophaalmoment. Dus ja, vandaar. Even kijken, naast inderdaad dit participatietraject zijn we ook gestart. Ja, dat hoort eigenlijk ook bij het participatietraject. Zijn we ook gestart, of gaan we starten met diverse brainstormsessies op het gebied van de 7 V's van vrije tijdseconomie. Volgens mij kunt u ze niet allemaal heel goed zien, maar ze zijn via IBAB's de presentatie ook terug te zien. En we hebben een eerste kick-off sessie gehad met de trackers van die brainstorm sessies. En die brainstorm sessies die gaan op korte termijn plaatsvinden. En daar worden diverse experts, maar ook ervaringsdeskundigen en mensen uit de sector zelf worden daarbij uitgenodigd om mee te denken en hun advies aan ons mee te geven. En om direct een mooi bruggetje te maken naar het volgende onderwerp waar ik jullie in mag meenemen, logie-accommodatiebeleid. Verblijf is natuurlijk een van de onderdelen van het toeristische product. Dus je kunt de visievrije tijdseconomie zien als het overkoepelende. En we gaan nu een stapje dieper naar het overnachtingenbeleid, het stukje verblijf. Dus ik weet niet of er nog verduidelijkende vragen zijn over de visie voor nu. Ik zie... Ja, dan komen we daar dadelijk op terug.
Meneer Gele.
Gewoon puur voor mijn beeldvorm. Ik heb die enquête ingevuld. Top. Vond het nogal bewerkelijk. Hoe is de respons van de mensen?
We zitten nu op ruim 600, over de 600 mensen die hem hebben ingevuld.
Helemaal.
Volgens mij zitten we op 60% volledig ingevuld. Dus vandaar ook mijn oproep. We weten dat het een zeer uitgebreide enquête is. Het laat natuurlijk ook zien hoe complex eigenlijk het hele traject is wat we ingaan met z'n allen. Maar de input is voor ons wel heel waardevol. Dus nogmaals de oproep voor iedereen om hem in te vullen. Dank u wel.
Mevrouw Vulmer.
Dank u wel. Als we dan toch op onderdelen ingaan, want over die enquête hebben wij ook een paar opmerkingen en vragen eigenlijk. We zijn trouwens heel blij dat die uitgezet is, die enquête.
Dank u wel.
En als ik u nu al zo hoor, is er nog een heel traject te gaan voordat we überhaupt die visie vast kunnen gaan stellen. Hè? Maar daar hebben we het dadelijk over. Wij hebben ons eigenlijk een beetje verbaasd over het tijdstip van de uitgezette enquête. Want het is altijd de bedoeling geweest dat we de lasten van toerisme en evenementen daadwerkelijk goed in beeld willen krijgen. Dan is de timing van die enquête wel heel belangrijk. Deze is nu vlak na de drukste kerstperiode uitgezet. Mm-hmm. En dat kan vanwege de timing van invloed zijn op de uitkomsten en de resultaten ervan. En dan heb ik gewoon een directe vraag. Daar zal een goede reden voor zijn. Maar waarom is dit tijdstip uitgekozen om die enquête uit te zetten? Of is dat een lastige vraag?
Nee, daar kan ik kort op antwoorden. Ja, we hebben natuurlijk in ons projectplan hebben wij een planning gemaakt om toe te werken naar een visievrije tijdseconomie. En omdat deze visie is een belangrijke bouwsteen voor de omgevingsvisie. En daar hangt natuurlijk ook een deadline aan vast. En omdat deze input, wat we nu ophalen uit die enquête, die hebben wij echt nodig voor dat draagkrachtonderzoek. En daarom is het de reden geweest waarom we dat eigenlijk nu direct in het begin van het traject hebben ingezet. Nu is het zo dat de enquête die we hebben die nu uitstaat... Dank u wel. Die nu uitstaat, die komt grotendeels overeen met de enquête die ook door de provincie in 2018 is uitgevoerd. Dus die is in de zomerperiode uitgevoerd. Dus natuurlijk ook een drukke periode aan Valkenburg aan de Geul. Dus daarin hopen we natuurlijk ook wel wat te kunnen vergelijken. En ja, goed, dat is in ieder geval mijn ambtelijk advies zou in ieder geval zijn om deze enquête ook periodieker terug te laten komen. Dus bijvoorbeeld één keer in de 4 of één keer in de 6 jaar. Om in ieder geval wel te blijven peilen van hoe staan we ervoor met z'n allen. En natuurlijk een stukje opbouw van data, wat natuurlijk ook heel fijn is om goede beleidskeuzes te maken.
Mevrouw Vulmer.
Ja, ik laat hem even aanstaan, die microfoon. Want dat was inderdaad onze volgende vraag ook. Hè. Dit vaker doen, hè, over 2 jaar, 3 jaar, weet ik wat. Hè. Dan heb ik natuurlijk de vraag of we inzicht krijgen als raad wat de resultaten en bevindingen zijn van deze enquête. En dan heb ik nog een vraag, en dan moet ik even kijken waar die ook over staat. Oh ja, Toponderzoek bijvoorbeeld heeft ook verschillende enquêtes uitgezet over dit onderwerp. Mm-hmm. Worden de resultaten van die enquêtes ook meegenomen?
Ja, Okay.
Ik zet Kijk. Het nou uit, ik vind het goed.
Zegt u maar.
Dankjewel, dankjewel. Even kijken, ja, de vraag inderdaad ja, was tweeledig. Ja, ik ben inderdaad ambtelijk voorstander om hem vaker uit te laten zetten, dus periodieker, zoals net al aangekaart. Of we de resultaten van de enquête delen. Nou ja, de resultaten, hè, we hebben bureau buiten het adviesbureau wat ons helpt met het opstellen van die draagkrachtanalyse. Je zal ook een rapportage maken en die kan beschikbaar gesteld worden voor de raad. Ja. En even de derde vraag, ja, met betrekking tot de andere enquêtes. Ik ben zelf even niet bekend met de enquête die u bedoelt. Maar ik wil er zeker een keer naar kijken wat we daarmee kunnen. Dus ja, dus bedankt. Dan stel ik voor, gezien de tijd, dat ik doorga met het... logie-accommodatiebeleid. En ik zie de sheet staat al klaar. Dank u wel. Inderdaad, het logie-accommodatiebeleid, ook wel het recreatieve nachtverblijf. Mag ik de volgende sheet? Yes, top. Nou, om nog heel even kort mee te nemen in de achtergrond. Hè, voor God, waarom zijn we daarmee gestart? Want we hadden toch al beleid op het gebied van overnachtingen. Ja, we hadden inderdaad vier beleidsstukken. Hè. We hadden de beleidsnotitie Bed and Breakfast uit 2009. De nota kampeerbeleid uit 2015. De beleidsregel vakantiewoningen en appartementen uit 2018 en nog het redelijk recente hotelbeleid uit 2019. Nou, wat blijkt, x-aantal stukken, en dan heb ik het met name ook over de bovenste, die waren echt aan herziening toe. De zeer dynamische markt waar we met z'n allen in zitten, die gaat heel snel. En vooral ook op deze vakgebieden was het wenselijk om nieuw beleid op te gaan stellen. En we zien ook steeds meer een verweving natuurlijk van accommodaties. Hè, daar waar wij kamperen bij de boerlocaties waar ook vakantiewoningen worden aangeboden. Dus het leek eigenlijk veel logischer om één integraal beleid op te stellen. Dat geldt voor alle recreatieve overnachtingslocaties in Valkenburg aan de Geul. Dus vandaar dat geïntegreerd wordt in één document.
Mevrouw Vulmer.
Ja, daar is ze weer. Hè? Nee, we zijn uiteraard bekend met het overnachtingenbeleid. En ja. Ik wil ook even aangeven, ook voor de mensen thuis, dat in dit beleid, het opstellen van het beleid, de raad van begin af aan in meegenomen is. Hè? Dus, en dan de volgende vraag, want er zijn natuurlijk nog meer beleidsstukken die nog niet geëvalueerd zijn of besproken zijn met de raad. Bijvoorbeeld het evenementenbeleid. En daar blijf ik elke keer weer naar vragen. Want als je dit onder deze paraplu wil gaan stoppen, zul je daar toch ook even over moeten praten als raad. Gaat dat nog gebeuren?
Mevrouw Polstra.
Nou, het evenementenbeleid, hè, dat hoort natuurlijk, als we terugkijken naar die feest van vrije tijdseconomie, hè, dan valt het evenementenbeleid, dat is natuurlijk, maakt onderdeel uit van de V van vermaak van vrije tijdseconomie. Dus ja, het valt onder vrije tijdseconomie, de visie vrije tijdseconomie. Maar we nemen het nu niet mee in de herijking van het overnachtingenbeleid. Maar het is inderdaad, we gaan eerst aan de slag met de visie vrije tijdseconomie. En daarna gaan we starten met de andere verdieping.
Mevrouw Vulmer.
Ja, ik blijf het gewoon niet snappen. Hè? Want het overnachtingenbeleid, dat wordt nog besproken, prima. Dat kan onder die paraplu in. Hè? En het evenementenbeleid, dat hoort onder die visie vrije tijdseconomie. Dat snap ik ook. Mijn vraag is gewoon, wordt daar van tevoren ook nog geëvalueerd? Hè? Voordat die onder die paraplu gestopt wordt van de visie. Dat is eigenlijk gewoon een concrete vraag van mij.
Ja. Is dit mogelijk een vraag voor de wethouder aan het einde van de presentatie?
Ja.
Of kan de wethouder nu reageren? Of?
Ik kan...
Mevrouw Vulmer, is het voor u akkoord dat aan het einde van de presentatie antwoord komt?
Ja. Oké. Dank u wel.
Dan geef ik het woord weer aan mevrouw Polstra.
Yes, ja. Ja, ik realiseer me inderdaad dat u ook al eerder bent meegenomen in het logie-accommodatiebeleid, de herijking daarvan. Dus zal er ook wat sneller doorheen gaan. Maar het is ook inderdaad voor mij de eerste keer dat ik dit aan u presenteer. Dus ik dacht, haal ook even de achtergrond er nog bij. Dus voor de verduidelijking, ook voor mijzelf. Dus vandaar. Dat gezegd te hebben, ik vraag om naar de volgende sheet te gaan. Het inderdaad het reeds doorlopen proces. En dan moet ik ook weer even op mijn sheet gaan kijken. Ik zet die even iets lager trouwens, kan dat? Ik sta al op mijn tenen, maar... Super, dankjewel. Yes, perfect, top. Ja, nou, in 2021 is er een aanbestedingstraject gestart voor het... voor het inwinnen van advies, voor het opstellen van deze logie-accommodatiebeleid. Het desbetreffende bureau is daar ook in 2021 mee aan de slag gegaan. Ze zijn gestart met een inventarisatieronde van onder andere de huidige beleidsstukken, informatie uit het participatieproces van de omgevingsvisie en diverse interviews wat zij hebben gevoerd met stakeholders, aanbieders van het toeristisch recreatieve product, ambtelijke organisatie. Heeft nog een groepsinterview plaatsgevonden en ook nog een sessie met uw gemeenteraad en ook nog een sessie met het college. Dat heeft geleid tot een eerste concept. En die is ook weer besproken in een klankbordsessie met het college, met de gemeenteraad en nog met nadere stakeholders. Die heeft weer geleid tot een 2.0 versie, waarvan we dachten van dit wordt de versie die we langzaam gaan inbrengen. Maar dat bleek toch dat na een review door onder andere betrokken ambtenaren, stakeholders en door ontwikkelingen die zich op dit moment voordeden, ook in 2022, hadden we eigenlijk zoiets van het stuk is nog niet gereed om in te brengen. Dat leidt nu tot een concept 3.0 versie, daar staan wij nu. En in die versie wil ik u vandaag graag meenemen. En ook daarin zult u gaan zien dat hier en daar nog een paar vraagtekens staan. Letterlijk, een paar vraagtekens ook in de sheets. Die heb ik ook expliciet nog geel gearseerd. Dus ik neem u daar graag in mee. Mag ik de volgende sheet? Ja. Nou, om te starten met het brede beeld. Hè. Waar willen we naartoe? Nou, we willen naar een gevarieerde, vitale verblijfsrecreatiesector. Innoverend, inspelend op de markt. En een duurzaam evenwicht tussen economie, landschap, dus het milieu en leefbaarheid, de mens. Komt ook natuurlijk weer terug in het visievrije tijdseconomie traject. Nogmaals, geel gearseerd, dat zijn echt nog relevante vraagstukken waar we nu op dit moment voor staan. Mag ik de volgende sheet? Yes. Volgens mij staat die nu weer net iets te laag. Zo. Volgens mij verstaat iedereen mij goed. Ja. Nou, we hebben een aantal algemene uitgangspunten en volgens mij zijn een paar van die uitgangspunten ook al een keer eerder met u gedeeld. Dus ook hier zal ik redelijk snel doorheen gaan. Om te starten, we willen naar een krachtige positionering en verblijfsrecreatie afgestemd op het dagrecreatieve product. Waar moeten we dan aan denken? Nou, het inzetten op die sterke troeven van onze kernkwaliteiten, waaronder ons landschap, onze cultuurhistorie, onze DNA en onze gastvrijheid als Valkenburgers zijnde. En we willen naar excellent in elk segment. Dus dat betekent niet overal 5 sterren, maar dat betekent dat we kwalitatieve goede accommodaties kunnen aanbieden op meerdere variaties, op meerdere sterren eigenlijk. En we willen naar een kwalitatieve ontwikkeling. Nou, waar moeten we dan aan denken? Inzet op variatie, wat ik net ook aangaf. Niet alleen top of the bill, maar ook variatie. We willen naar focus op innovatie, op duurzaamheid. Hè? Zo is energietransitie natuurlijk ook een belangrijk thema. Zijn jullie in december ook meegenomen in de transitievisie warmte. waaruit ook bleek dat, dat er heel veel te winnen valt in onze, bij onze verblijfsrecreatiebedrijven. En we willen de kwaliteit gaan verbeteren. En daarmee ook de beddencapaciteit verhogen. En daarmee beter aansluiten op de vraag van de markt. Daarnaast willen we natuurlijk ook ruimte bieden voor de ondernemers. Want zij zijn natuurlijk degene die, die de gasten ontvangen. En we willen inzetten op beperkte selectieve groei. En hier ziet u al het eerste geel gearceerde vraagstuk. Dus ja, groei. Inzetten op selectieve groei. Waar kan die groei plaatsvinden? In welke gebieden is er nog voldoende draagkracht of is nog ruimte om iets toe te voegen? En waar kunnen we absoluut niets meer toevoegen? Waar is echt de draagkracht door overschreden? Dat is iets, daar krijgen we pas meer feeling in op het moment dat we echt inzicht krijgen in die resultaten van onder andere die enquête wat nu uitstaat. En natuurlijk, het groen beleidsplan is ook een heel belangrijk onderdeel. Want die gaat ons zo meteen vertellen, die komt in april bij u langs. Die gaat ons vertellen waar bepaalde ontwikkelingen zich absoluut niet voor kunnen gaan doen. Nou, voor zover. Mag ik... Oh, ja? Of, sorry, excuus, voorzitter.
Meneer Gelen. Meneer Gelen, uw microfoon staat nog uit. Nee.
Verhoging van de bedbezettingsgraad, is dat meer bedden of de huidige bedden vaker laten beslapen?
Dat betekent inderdaad de bedden vaker laten beslapen. Excuus. Ja. Dankjewel. Ja, top. Dat betekent inderdaad de bedden vaker laten beslapen. Hè? Want we zien inderdaad dat niet overal de beddencapaciteit optimaal is. En dat daar echt nog een flinke verbetering in kan. Dus dat betekent, want dat laat ook even kijken, mag ik de volgende sheet? Yes, top, dankjewel. Dat laat inderdaad, ik ga nu even in op de uitgangspunten per logieaccommodatie. Ja, want ondanks dat we toch een integraal beleid op willen stellen, zijn er natuurlijk toch wat zaken die expliciet gelden voor hotels en expliciet gelden voor bijvoorbeeld kampeerterreinen. Nou, het hotelbeleid is wat ik zo net al aangaf. Hè. Het hotelbeleid uit 2019 is nog redelijk goed actueel. Dus in principe de punten die we daarin mee willen nemen, die komen vrijwel allemaal overeen met het oude beleid. Een paar voorbeelden. Hè. We willen inzetten dus op, want er is zeer beperkte marktruimte. Hè. We willen niet heel veel meer extra bedden gaan toevoegen, want die marktruimte die is eigenlijk heel beperkt. Dus we willen gaan inzetten op het verbeteren, het excelleren van hotels. En aan de andere kant, hotels die echt zoveel ouder zijn dat ze niet meer kunnen vitaliseren, ook de mogelijkheid geven om te transformeren naar andere, voorzieningen. En dat betekent dus op het moment dat de hotelbaden afvloeien, dat er ook ruimte is voor nieuwe innovatieve concepten en dus ook nieuwe bedden, maar dat het onderaan de streep om en nabij gelijk blijft. Kijken we naar de kampeersector, daar zien we dat de transitie van een hele hoop campings nu naar chaletparken is gegaan. En dat laat ons eigenlijk zien dat er een hele hoop kampeerplekken zijn verdwenen. En dat laat ons nu zien dat er kleine economische marktruimte is voor kampeerplekken. Maar waar kunnen die kampeerplekken eventueel landen en waar willen wij dat die kampeerplekken gaan landen? Willen we dat die terechtkomen bij kamperen bij de boer en willen we dan... Willen we hun dan een uitbreiding bieden of willen we andere locaties toevoegen? Of zien we ook mogelijkheden om uit te breiden van bestaande campings of een nieuwvesting van bestaande campings? Ik maak mijn verhaal even af als u het goed vindt. Dit zijn hele belangrijke vragen en eigenlijk kunnen we die pas goed invullen op het moment dat het groen beleidsplan is vastgesteld, want dan weten we waar absoluut niks mogelijk is en waar wellicht nog ruimte is. op het moment dat de stikstofplannen en de natuurbeschermingsplannen van de provincie van het Rijk bekend zijn, kunnen we daar wellicht meer over zeggen. En ook hier is het stukje draagkracht van een gebied heel belangrijk. Het kan zomaar zijn dat bepaalde gebieden niks extra's toegevoegd kan worden en wellicht op andere plekken dat daar nog ruimte is. Dus dat kort over die... ik zie je.
Mevrouw Vulmer.
Ja, het gaat inderdaad over dat kampeerbeleid waar je het nou net over hebt. Hè. Mm-hmm. We hebben daar, toen was nog coronatijd, hebben we zeg maar online hierover zitten te debatteren als raad mm-hmm. ook. Hè. Ja. Van wat willen we? Het is duidelijk dat bijvoorbeeld in Schinnepgeul, dat daar chaletbouw en noem maar op een campinguitbreiding, dat die dus niet gewenst is. Het is nou al veel te druk daar. Maar de trend is ook, en daar, ik denk dat daar de raad ook bang voor is, en niet ik alleen, dat omdat zeg maar campings dus ook willen gaan naar glamping en weet ik wat, en chalets, dat we straks dus ook op andere plekken hier in Valkenburg van die, zeg maar, van die kleine dorpjes krijgen. Mm-hmm. En ik weet dat daar zowel onze inwoners niet op zitten te wachten, maar wij als raad ook niet. Mm-hmm. Dus die afweging zul je wel moeten blijven maken van waar is uitbreiding mogelijk. En inderdaad, dat draagvlak dan, Bianca, dat draagvlak ook bij de mensen, hè, hoe hoog is dat? Dat vind ik dan ook wel belangrijk, dat daar rekening mee wordt gehouden. Ja. Dankjewel.
Mevrouw Polstra.
Ja. Ja, en dat is dus ook een van de redenen waarom wij het ook belangrijk vinden om dat draagkrachtonderzoek echt even af te wachten voordat we die marktruimte gaan weggeven aan een bepaalde sector of deelsector. Ja. Dan ga ik door met mijn verhaal. Mag ik de volgende sheet? Hier hebben we nog een aantal uitgangspunten staan met betrekking tot andere deelsectoren. Nou, de bungalowsector, zoals net aangekaart, zijn natuurlijk al veel campings getransformeerd tot chaletpark. En we zien ook dat het een flinke vlucht heeft genomen. En dat dat eigenlijk nu verzadigd lijkt, nu op dit moment. Dus we zien daar eigenlijk geen tot zeer beperkte marktruimte. Voor vakantiewoningen en appartementen geldt hetzelfde, zeer beperkte marktruimte. Maar we zien natuurlijk wel opties om het cultureel, het in stand houden van erfgoed, het wellicht toe te laten staan in cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zoals rijksmonumenten. En volgens mij is het ook huidig beleid op deze manier en dat willen we graag in stand houden. Voor bed- en breakfast-accommodaties willen we naar een maximale omvang van 6 bedden. Heb je 7 bedden, dan val je onder een hotel. Kijkend naar de recreatieve verhuur van eigen woning, dat heeft natuurlijk met boekingplatforms zoals een Airbnb en Booking.com flinke vlucht genomen. Alleen vinden we op dit moment dat we nog heel weinig zicht hebben op wat eigenlijk die particuliere woningverhuur nu op dit moment betekent voor onze logie-accommodatiesector. Daar hebben we nu nog weinig zicht op. En dat is iets wat we nog graag willen onderzoeken voordat we dit stuk definitief aan u voorleggen. Ik ga even naar de voorzitter.
Mevrouw Tarci.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb even een vraagje. Geven die mensen met die particuliere verhuur ook de toeristenbelasting door? Want dan zou je dat toch kunnen toetsen, of niet?
Ja, ja.
Maar ben je dat ook al vanaf 2 bedden ook opgelopen?
Ik zie wet. Ja.
Oké.
Okay. Ja. De wethouder gaat straks deze vraag nog beantwoorden. Ga ik eerst even naar mevrouw Stolk.
Ja, dankjewel voorzitter. Even een verhelderende vraag hoor. Over als je een bed and breakfast hebt en dat je dan vanaf 6 bedden een hotel wordt. Wat betekent dat precies voor de ondernemer? Waarin zit het verschil? Want de toeristenbelasting is in principe hetzelfde. Brandveiligheid ligt volgens mij aan het aantal gasten. Maar waarom zou je dat verschil maken? Wat betekent dat ambtelijk of qua regelgeving?
Mevrouw Polstra.
Qua de exacte verschillen daartussen, die moet ik u even schuldig brengen, die kan ik nu niet direct beantwoorden. Maar in ieder geval één groot verschil is dat natuurlijk bij een B&B is de hoofdfunctie van het pand nog steeds een woning. of een agrarisch bedrijfspand. Op het moment dat het een hotel wordt, krijgt het ook echt een functie als hotel. Ze krijgt het pand een andere functie en daarmee ook andere regels. Verplichtingen en regels volgens bestemmingsplannen.
Mevrouw Stolk, nog even.
Ja, dankjewel voorzitter. Om daar nog heel even kort op in te gaan. Ik denk dat het wel goed is om stil te staan bij de ondernemers die dat treft. Dat er niet iemand is met een huis met 7 kamers en die komt door die regelgeving in de problemen. Ik denk dat we toch ook altijd vanuit de gemeente daarnaar moeten kijken. Ja. Dus dat wil ik nog even meegeven.
Ja, dat is een mooi voorstel. Ja. Ja.
Meneer ja. Hermes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog wel even een vraag en dat is onder andere ook over dat bed and breakfast gebeuren. Volgens mijn mening is het nu 5 bedden en dat gaat naar 6 bedden. Hoe zit het dan met de vergunningen? Moeten ze voldoen aan vergunningen of kan het op de manier doorgaan zoals nu?
Mevrouw Polstra, wilt u deze doorschrijven naar de wethouder?
Kan dat?
Van mij mag alles.
Ja, ik ben even zelf in verwarring. Volgens mij lag de grens bij 7 bedden voorheen, dacht ik. En zat er een discrepantie tussen 7 hotels en 8 of 7 bedden en 8 bedden bij hotels. Maar ik moet hem u verschuldigd blijven. Ik noteer hem of ik kijk hem even terug via de livestream en. Wat mij betreft kunnen we daar ook op een ander moment nog op terugkomen als het goed is. Ja.
Mevrouw Zilverentand.
Is het ook? Ja, dat is het. Ik weet niet precies of deze vraag hierbij thuis hoort, maar. Ik vraag me af, de bed and breakfast onder andere, voldoen die ook aan de brandveiligheidseisen enzovoort enzovoort? Want dat mag eigenlijk geen discrepantie zijn met hotels en dergelijke. Wordt dat ook inderdaad, hebben die vergunningen nodig? Of hoe zit dat? Dat is mijn vraag.
Mevrouw Polstra.
Ja. Nou, een B&B, zoals ik net aangaf, heeft de functie wonen. Dus moet voldoen aan de eisen waar een woning aan moet voldoen. En voor een hotel gelden andere eisen qua veiligheid. Ja. Inderdaad, de exacte, daar weten mijn collega's van vergunningen alles van. Daar kunnen zij wellicht meer informatie over geven. Maar daar zit wel verschil in. Ja. Nou, ik stel voor dat ik mijn verhaal afmaak. Ik zie de tijd vliegt voorbij. Ik was inderdaad gebleven bij de recreatieve verhuur van de eigen woning. Nogmaals, dat is iets waar wij graag meer zicht op willen krijgen. En op het moment dat we zien dat daar inderdaad iets knelt, dan kunnen we ook kijken van, kunnen we daar dan restricties op inzetten, ja of nee. Mag ik de volgende sheet? En nog even resume. De zaken waarvan dat wij vinden van god, deze onderbreken nu op dit moment nog om goede onderbouwde beleidskeuzes te maken. Dat is dus het draagkrachtonderzoek, wat wordt opgepakt via de visie vrije tijdseconomie. De natuurbeschermings- en stikstofplannen van de provincie en van het Rijk. Het groenbeleidsplan, wat gelukkig op korte termijn wordt behandeld in uw raad. En dat stukje inzicht in de recreatieve verhuur van woningen. Mag ik de volgende sheet? Dus ons ambtelijke voorstel met betrekking tot vervolg voor dit traject is om dus eerst die analyses van die vorige relevante stukken wat ik u net liet zien, daar zodra die beschikbaar zijn, daar een korte analyse op los te laten, die te verwerken in het concept wat er nu ligt. En u dan vervolgens het finale logieaccommodatiebeleid voorleggen. En het zal dus, gezien de beschikbaarheid van de stukken, in lijn zijn of direct na de behandeling van de visie vrije tijdseconomie. Dus dat betekent dat het inderdaad nog even op zich laat wachten in lijn met de visie vrije tijdseconomie. Dan als het stuk eenmaal is vastgesteld, dan is het idee dat we binnen 4 tot 6 jaar ook met een...
Mevrouw Vulmer.
Ik maak hem heel even af, ja? En dan ben ik klaar. Is het goed? Okay. Het idee is dat we inderdaad bijvoorbeeld zo'n draagkracht, in ieder geval de enquête, zo eens in de 4 tot 6 jaar laten uitvoeren. En dat kan ook aanleiding geven om het beleid te herijken. Voor zover volgende sheet, alsjeblieft.
Ja.
Nou, voor zover inderdaad inhoudelijk. En mijn vraag aan u, zijn er vragen? Volgens mij zijn er vragen.
Nou, vragen, maar en ook...
Mevrouw Vulmer, zal ik het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats dank voor de presentatie. Goed gedaan. Duidelijk ook. Ik was even alleen in de war met de volgorde wat je net aangaf. Je had het over wanneer wat wordt vastgesteld. En heb ik het nou goed gehoord dat eerst de visie wordt vastgesteld en dan het overnachtingenbeleid? Want ik zou denken net andersom. Maar misschien heb ik het ook verkeerd gehoord.
Mevrouw Polstra.
Ja, omdat inderdaad een belangrijk onderdeel van de visie vrije tijdseconomie is het draagkrachtonderzoek. En dat draagkrachtonderzoek draagt ook bij aan het logie-accommodatiebeleid. En nou, omdat die data laat nog heel eventjes op zich wachten. En daarom hebben wij ambtelijk zoiets van, dan kunnen we hem denk ik beter gelijktijdig of direct na het vaststellen van de visie vrije tijdseconomie inbrengen. Dus het klopt inderdaad gelijktijdig of daarna.
Dus die volgorde. En dan
mevrouw Vulmer.
En dan ben ik klaar. Dank u wel, voorzitter. Wanneer denkt men de visie aan het aan de raad voor te kunnen leggen?
Ja, volgens planning Q4 van dit jaar.
Dank u wel.
Meneer Gele.
De visie vrije tijd.
De visie vrije tijdseconomie. Wordt die vastgesteld zonder over de gemeentegrens heen te kijken, of kijken we wel naar de aangrenzende gemeentes?
Mevrouw Polstra.
Dat is, het is een hele mooie vraag, dank. Nou, we hebben allereerst in de regio Zuid-Limburg hebben we in 2019 een visie voor vrije tijdseconomie voor Zuid-Limburg breed opgesteld. En dat is een belangrijke basis voor onze gemeentelijke visie. En ook in de brainstormsessies die wij gaan organiseren, nodigen wij ook collega's, ambtenaren van buiten de gemeente uit, maar ook andere experts, bedrijven uit van buiten onze gemeente. En wij zitten in nauw contact met de regio Zuid-Limburg. Dus de regio wordt wel degelijk meegenomen en eigenlijk is natuurlijk een toerist van Valkenburg aan de Geul is natuurlijk ook een toerist van Zuid-Limburg. En iemand die verblijft in bijvoorbeeld Parkstad maakt ook een bezoek aan onze kerststad. Dus we zien het uiteraard als breed geheel. Ja.
Meneer Krikke.
Ja, ik heb verschillende keren heb ik draagkracht gehoord. Mm-hmm. En dan vraag ik me af, we hadden het even over top- en tip-onderzoeken. Ja, het is namelijk, heb ik nou voor mij liggen, onderzoekresultaten van TIP Limburg. Mm-hmm. Nou, als ik dan tegenkom, dingen als duurzaamheid, gezonde voeding, verder stijgende prijzen, en duurzaamheid van de woning, et cetera, et cetera. Dan vraag ik me af, waarom wordt niet dat gebruikt gedeeltelijk om het wiel niet opnieuw uit te vinden?
Mevrouw Polstra.
Ja, we hebben die enquête wat is opgesteld, die is specifiek voor de vrije tijdseconomie, dus gericht op toerisme en recreatie in Valkenburg aan de Geul. En ja, goed, ik ontvang de onderzoeken graag. Kunnen we kijken wat daarvan meegenomen kan worden?
Ja, er zijn meer onderzoeken. Ik noem er een paar op.
Ja, mooi. Ja. Ja,
zeker
top.
Dit ook in voor. Ja. Ik heb het zelf ook ingevuld. Op zich vind ik de enquête heel goed in elkaar gezet, ja. Maar zeer uitgebreid. En daarom zeg ik ook, nou, ik kom dingen tegen wat hier al onderzocht is.
Ja. Ja.
Mevrouw Stolk.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de presentatie. Ik vond het ook heel verhelderend.
Ik wilde nog wel eventjes meer wat suggesties of bedenkingen meegeven over de enquête. Nogmaals even het punt van de timing. De kranten stonden er bol van hoe druk het was geweest in Valkenburg. Zelfs als je in een rustige kern woont, heb je nog kunnen lezen hoe druk het was. En om dan direct naar die drukke periode een enquête te doen met als inleidende vraag, wat vindt u eigenlijk van al die toeristen? Denk ik eigenlijk al een beetje sturend. Dus als jullie het vaker gaan doen, wat ik heel erg toejuich, zou ik toch meer de objectiviteit erin opzoeken. En qua timing. Daarnaast denk ik, als je het vaker gaat doen, de postcode zou misschien optioneel mogen zijn. Want dat was nu een voorwaarde. Ik moet zelf zeggen dat ik zelf dacht, wil ik dit? Ik heb niks te verbergen, maar toch. Het is een stukje persoonsinformatie. Dus dat zou je eventueel optioneel kunnen maken. En iets compacter misschien. Ik denk dat dat een aantal dingen zijn van leg hem toch nog eens even op de tekentafel. Dat meer mensen hem invullen. En daarbij ook denkend aan de mensen voor wie er een drempel is om op internet die enquête in te vullen. Met taalgebruik wat misschien ook niet voor iedereen goed te volgen is. Want misschien sluit je daar een deel van de mensen mee uit. Dus dat zouden een aantal aanbevelingen zijn. Dankjewel.
Dank. Mag ik daar kort op reageren?
Tuurlijk, ja? Mevrouw Poelstra.
Ja, dank voor de tips. Dat is heel fijn om ook mee te krijgen. Om even kort te reageren, inderdaad op de reden waarom we een postcode vragen. Wat ik u net aangaf is dat we gaan kijken naar waar in onze gemeente is die draagkracht onder druk. Hè? Waar is te veel negatieve druk? En op het moment dat wij niet weten in welke gebieden dat zich voordoet, kunnen we daar ook geen goede uitspraak over doen. Dus dat is eigenlijk de reden ook waarom dat we postcode niveau hebben gevraagd. Het kan dadelijk bijvoorbeeld blijken dat in het ene dorp er echt zware overdruk is. En in de andere kern dat daar nog, eigenlijk nog ruimte is om wat economie toe te voegen. Om het gebied juist levendiger met meer voorzieningen te kunnen krijgen. Dus dat is eigenlijk een van de redenen waarom dat we voor een postcode hebben gevraagd. En klopt het, het is een lange enquête, daar waren we ons bewust van. Dank u wel.
Meneer Hermes.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de presentatie, was erg duidelijk. Ik heb wel een paar kleine opmerkingen. Dat is onder andere van, ik zie verschillende dingen dat de gemeente toch wel op de stoel gaat zitten van de ondernemer. Ik denk dat de ondernemer toch ook zelf wel weet hoe die zijn bedden vol wil krijgen. En daarbij het verzoek om in de toekomst wel te kijken wanneer je kwalitatief goede hotels neer wil zetten, dat er ook eisen aan voldaan worden. Want we hebben pas geleden een heel mooi nieuw hotel gekregen die na 3 maanden ook ging stunten met de prijzen. Dus dat werkt ook niet. Dankjewel.
Zijn er verder nog vragen? Dan wil ik nog het woord geven, denk ik, heel even aan. Ik weet niet of u dadelijk dan nog aan het spreekgestoelte verschijnt. Mogelijk wel, mogelijk niet. Maar ik wil u in ieder geval heel erg bedanken voor de presentatie.
Nou, u ook bedankt, voorzitter. En iedereen bedankt voor jullie aandacht. Yes.
Dan geef ik het woord aan wethouder Rouet.
Goed, dank u voorzitter. Ik heb nog een aantal vragen, corrigeer me als ik er een mis. Maar ik heb nog een openstaan van mevrouw Voelmer als het gaat over de evenementenbeleid. Het evenementenbeleid heeft dadelijk een aantal kaderstellingen nodig uit de V van Vermaak. Dus we hebben ook afgesproken dat we het evenementenbeleid, het herformuleren van het evenementenbeleid, zullen opstarten nadat de visievrije tijdseconomie is vastgesteld. Uiteraard gaat dat vooraf aan een evaluatie van het huidige beleid. Er komen nieuwe kaders en uitgangspunten uit de visievrije tijdseconomie en die dingen bij elkaar dienen voor een nieuw evenementenbeleid. En uiteraard bent u als commissie en straks ook raad daar ook aan zet en om daar ook aan mee te denken, uiteraard. Wat ik eigenlijk nog wil aangeven is dat wij als college ook voorstellen om, en ik zal de vraag daar ook nog eens aan u stellen als commissie, voorstellen om het tijdsplan te hanteren zoals mevrouw Polstra net heeft aangegeven, omdat er een aantal belangrijke onderzoeken of een aantal belangrijke beleidsplannen nog ten grondslag liggen en die ook een belangrijke input kunnen geven voor het verder concretiseren van het logies- en accommodatiebeleid. En volgens mij, refereer ik naar u, mevrouw Vulmer, heeft nog een eerdere commissievergadering of raadsvergadering, ik weet niet meer welke dat het was, maar in ieder geval aangegeven dat als we het vaststellen op korte termijn, dat er nog een update zou plaatsvinden nadat de visie vrije tijdseconomie zou komen. Nu geven we eigenlijk aan, we wachten op de visie vrije tijdseconomie, zodat we een gedegen en gegrond logies- en accommodatiebeleid hebben.
Mevrouw Vulmer.
Ja, hij doet het toch. Even ter aanvulling. Ik snapte eerst die volgorde niet. Hm? Nou snappen we die helemaal. Dus dank u wel.
Wethouder Roewaerts.
Ja, dank u voorzitter. Want de snelheid, en volgens mij moet ik dan de VVD en het CDA daar nog even op bij benoemen, is dat ze aangaven van ja, goh, we zitten met twee problematieken die op dit moment spelen. Dus we willen eigenlijk dat die logies- en accommodatiebeleid eigenlijk zo snel mogelijk vastgesteld wordt. En de twee problematieken waren naar mijn inziens corrigeren, maar als ik het niet goed heb, is enerzijds het charlatisering van de campings om dat tegen te gaan. En ten tweede, het ging om het terroristisch, zou ik zeggen. Dat lijkt er soms wel op, maar het toeristisch verhuur van woningen. Nou, om die zorgen weg te nemen, is dat we op dit moment wel genoeg beleidsregels hebben om die charlatisering van campings tegen te gaan. Dus we hoeven niet nu heel snel logies en accommodatie vast te stellen om te voorkomen dat andere campings volledig gecharlatiseerd worden. Ten tweede is toeristische verhuur van woningen. Heb ik intern besproken dat we een eerste stap willen nemen en die wil ik nu gaan laten onderzoeken om in ieder geval te komen tot een registratieplicht. En die registratieplicht geldende om een goed inzicht te krijgen wie nu eigenlijk zijn woning verhuurt op de platformen zoals bijvoorbeeld, ik noem maar het Airbnb, Booking.com en waarschijnlijk mensen er nog een paar. En op het moment dat je een registratieverplichting een gemeente afdwingt, dan kun je dat aangeven bij de platformen. En op het moment dat de platformen dat weten, laten ze alleen nog maar toeristisch verhuur toe op het moment dat ze een code kunnen overleggen die ze gekregen hebben van de gemeente. Dus dat laat ik nu onderzoeken. Mocht het zo zijn dat op een redelijke snelle manier ingevoerd kan worden, dan zal ik dat hier voorleggen. Het kan ook zijn dat uit het onderzoek blijkt dat er toch wel meer effort kost om dat te kunnen doen. En dan neem ik het mee in logies- en accommodatiebeleid. Maar ik wil eerst in instantie inzicht krijgen in welke woningen het betreft en de hoeveelheid van de woningen het betreft. En dan heb je ook inzicht of men toeristenbelasting betaalt, ja of nee. Want dat inzicht hebben we niet. Hè? Omdat we niet weten welke woningen dat er aangeboden wordt. Dus dat gezegd hebben, dus ik hoop dat ik uw zorgen even kan wegnemen en dat we naar mijn idee ook de lijn die we nu hebben ingezet, dat ook dat de juiste lijn is om te komen tot een logies- en accommodatiebeleid. Even kijken, dan denk ik eigenlijk dat ik mijn toelichting wel heb gegeven, tenzij er nog andere vragen zijn.
Mevrouw Zilverentand.
Ik wil nou toch nog de wethouder toch nog even terugkomen op mijn vorige vraag. Zou u ons dan ook inzicht kunnen geven over de vergunningen die een Airbnb of een B&B moet hebben? Wat aan veiligheid enzovoort? Want we krijgen daar maar geen antwoord op. Van worden deze, als ze dus geregistreerd worden, worden die dan ook op veiligheid gecontroleerd en een vergunning afgegeven? Daar ben ik toch benieuwd naar. En kijk, ik heb juist gehoord van het is een woning, maar ook als ze inderdaad 5 kamers hebben en dergelijke, dan zou je toch ervan uit moeten gaan dat het gekeurd is door een brandweer en dergelijke. En dat is mijn vraag. Kunt u daar duidelijkheid over schaffen?
Voorzitter.
Wethouder Rouet.
Ja, u gaat, brand is een thema die wat maandag ook terugkwam in deze. Nou goed, u geeft toch al gedetailleerde vragen. Stelt u een, wat is het verschil tussen een woning en tussen een Airbnb, of een Airbnb is een woning, maar tussen bed and breakfast en een hotel. Ja, dat zijn regelgevingen die worden opgenomen in de vergunning. Ik kan u dat hier niet zomaar in één keer oplepelen wat de verschillen daartussen tussen zijn. En wellicht kan ik deze vraag doorspelen aan de burgemeester, die ook op handhaving toeziet, om te kijken hoe dit geregeld is.
Mevrouw Zilverentand, uw microfoon.
Voorzitter, inderdaad, dan zouden we blij zijn om te zien van wat is het verschil van de vergunningen die tussen een hotel zitten en een B&B, bijvoorbeeld.
Wethouder Rouet.
Ja, ik heb toegezegd dat ik dat verzoek bij de burgemeester laag.
Oké, dan geef ik even het woord aan mevrouw Stolk.
Dankjewel, voorzitter. Ik loop nog niet zo heel lang mee in deze commissie. Dit is de tweede vergadering. Het is me opgevallen dat er de afgelopen vergaderingen niet heel veel op de agenda stond. Tegelijkertijd merk ik dat als we een inhoudelijk onderwerp bespreken, dat er best wel veel detailvragen zijn. En ik zie nu dat we dan in Q4 eigenlijk pas de visievrije tijdseconomie echt gaan bespreken. Maar er zitten best een aantal deelonderwerpen in waarvan het misschien goed is om nu dan tussentijds toch ook inhoudelijk wat dieper op in te gaan. Ik noem een green destination. Weten we wat het is? Waarom zouden we dat willen? Ik denk dat de ambtenaren zich daar heel goed in verdiepen. Maar als we dadelijk in Q4 in één keer misschien ook wel een pakket van 100 of meer pagina's krijgen, is het eigenlijk te laat om ons daar echt in te kunnen verdiepen. Dus mijn voorstel zou zijn om te kijken, zijn er een aantal van dat soort thema's die we, als er toch niet heel veel op de agenda staan, dat we die dat verder uit kunnen diepen. Dankjewel.
Wethouder Rouet, mag ik u er ook op wijzen dat u bij deze mogelijk het antwoord kan geven over de informatiesessie van de visie VTE die verplaatst wordt naar aanleiding van de uitslag van de enquête Valkenvlucht? De enquête Valkenvlucht zal eerst gecompleteerd worden en daarna zal er een informatiesessie plaatsvinden waar waarschijnlijk alle vragen die u nu heeft beantwoord zullen worden.
Ja, dankjewel, wethouder Gielissen.
Wethouder Rouet.
Nee, dat klopt. Ik ben ook van mening dat we de commissie en de raad op een bepaalde manier ook een stelling moeten brengen en een document van 200 pagina's neerleggen om te komen tot een besluitvoering kan natuurlijk een tactiek zijn om natuurlijk de discussie met elkaar niet te kunnen voeren. Maar goed, dat is niet mijn manier van werken. Ik wil u graag ook de gelegenheid bieden om de vraag te stellen, zodat u een goed gewogen besluit daarin kunt nemen.
Mevrouw Stolk.
Ja, dankjewel, voorzitter. Zo was het niet de insteek, hoor. Het was meer zo van laten we van de gelegenheid gebruik maken om thema's uit te diepen de komende tijd. Maar ja, dankjewel.
Ja, voorzitter, ik heb volgens mij geen openstaande vragen meer. Ik kijk even in de ronde. En dat is mijn verzoek eigenlijk, en dat is de vraag die ik ook in de commissie terug wil geven. Goed, mevrouw Polster heeft net aangegeven, nou goed, dat is het vervolg. Dat is ook het vervolg wat het college ambieert. De vraag is het ook de structuur met de aantal toelichtingen die ik heb gegeven, is dat ook de structuur die u hier ziet in de commissie?
Kan iedereen zich hierin vinden? Ja. Ja. Ja.
Oké, dankjewel.
Oké. De agendering gaat via het presidium verder. Oké.